Hallo iedereen en welkom bij aflevering 45 van...
Levenslang, levenslang, levenslang. Nu doe ik toch de kip naar af te gaan.
Ja, ja. Vlak voordat we begonnen met opnemen, vroeg ik of dat ze misschien een haan wou nadoen als openingsdingetje.
Dat zou raar zijn.
Nee, het is erna gekomen. Maar goed, dat hebben we erbij gekregen. Hallo iedereen! Ja. Aflevering 45, hier zijn we weer.
Ja.
En hier zijn jullie weer, die naar ons luisteren.
Ja, ja. Blijkbaar.
Inderdaad. Aflevering 45, dat betekent dat we langzaam maar zeker de 50 naderen.
Ja.
En dat is toch al de helft van 100.
Ja, oké. Okay.
En als we 100 afleveringen hebben, dan zijn we toch alweer heel veel verder.
Ja, ja.
Oké,
ja.
Long story short, door de 50ste aflevering gaan we wel een iets specialere... aflevering doen. Allee, ik heb de zaak al uitgekozen. Ik heb hem ook al verteld gehad. Weet je het nog? Niet zeggen, hè, maar weet je het
nog? Nee. Maar ik zeg het straks maar.
Ja, ik zal je er nog eens over reminden. Maar goed, dat is allemaal voor binnen 10 weken dus pas. Want 5 afleveringen, elke 2 weken.
Nou ja.
Ik kan wel rekenen als het moet, hoor.
Ja, nu wel, ja.
Nee, goed, de aflevering van vandaag... Ik was weer eens in zo'n bui dat ik dacht van, oh, ik heb geen zin in een, tussen aanhalingstekens, standaard moordzaak.
Mm-hmm.
Zo van dader, slachtoffer, rechtszaak, klaar. Mm-hmm. Ik had ook niet echt zin in een verdwijning. Ik had zoiets van, we hebben pas recentelijk nog eens wat anders gedaan toen met dat Lunatic Asylum. Oh, ja, en ik had zoiets van, oh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik zin in heb.
Dus.
Maar toen, dus, oké, long story short, ik heb wel een verhaal gevonden, want anders zaten we hier niet.
Ja.
En ik ga er eigenlijk nog niet te veel over spoilen.
Dus waarom zit je zoveel aan het lullen?
Ja, omdat ik gewoon kei blij ben dat ik toch een aflevering heb kunnen vinden, iets wat interessant is, iets wat niet alledaags standaard murder true crime is.
Mm-hmm.
Dus, dat is, ook de dus. Enige, dat is ook de enige hint die ik geef. Het is geen standaard verhaaltje.
Oké.
Okay, heb je er zin in?
Ja, dus wat is het nu?
Ja, dat gaan we eens even zien als we eraan beginnen, hè.
Oké, okay,
dan beginnen. Oké, okay, dan gaan we er maar aan beginnen, hè. Oké, okay, dan. Voor het verhaal van vandaag bevinden we ons op... zee.
Oké. Okay.
Ja. En meer specifiek in de Atlantische Oceaan in de buurt van de Bahama's.
Ah ja.
Lekker warm.
Daar heb je me iets van gezegd,
ja.
Denk ik.
We zitten dus in het Caribisch gebied van de wereld. En het is 13 november 1961.
Uh-huh.
Dus we gaan een goede 60 plus 62 jaar terug de tijd in. En het is ongeveer 12:30 middags, lokale tijd.
Mm-hmm.
Daar, hè?
Ja.
Goed. En op dat moment vaart er een olietanker, genaamd de Gulf Lion, rustig rond in de buurt van de Bahama's. All is good, niks aan de hand. Wat die olietankers ook doen, ik weet het niet exact, maar die zijn daar aan het rondvaren. En op een bepaald moment ziet een van de bemanningsleden zoiets in de verte op zee. Ik kan niet zo heel goed zien wat het is. Hij heeft iets van, oké, en hij kijkt nog wat meer. En wat ziet hij dan? Hij ziet dat het een man is die hevig aan het, naar hen aan het zwaaien was van op een rubber bootje, slash zo wat een reddingsvlot, wat je aan schepen hebt. Heb je zo van die rubberen...
Die oranje.
In dit geval wit.
Of wit, ja.
In dit geval wit. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want helemaal op het einde van de aflevering gaan we daar nog op terugkomen, op de kleur.
Ah,
van de bootjes.
Okay.
Heel grappig dat ik zeg. Maar goed, dit is in dit geval zo'n wit bootje. En die zien daar dus een man hevig op naar hen aan het zwaaien. Ja, ze besluiten richting hem, hè, de kant van die man uit te varen. En dan horen ze hem roepen, help, ik heb een dood kind aan boord. Help, ik heb een dood kind aan boord.
Ja, ja.
De bemanningsleden die trokken de onbekende man snel aan boord. En tegelijk observeerden ze dus inderdaad het dode lichaampje van een roodharig meisje, waarvan ze vermoeden dat ze tussen de 9 en de 12 jaar was, die daar in het bootje lag. Ja. Met wel een reddingsvestje aan.
Mm-hmm.
Maar dan tegelijk de eerste vraag, wat is er gebeurd? Wat is er hier nu misgegaan? De man identificeerde zichzelf als Julian Harvey, de kapitein van de Bluebell.
Mm-hmm.
De Bluebell, dat is... een zeilschip. Meer bepaald een kits, en ik ben helemaal niet thuis in die termen, maar een kits is een soort van zeilboot. Dat is namelijk een zeilschip met twee masten, waarvan de voorste de hoogste is. En de achterste is voor de roerkoning. Ik dacht eerst dat dat iemand op de bemanning was, de roerkoning, maar dat is eigenlijk een onderdeel van de hele roerconstructie, hoe dat je kunt sturen. Dus de voorste is de hoogste. Nee, de achterste dient eigenlijk voornamelijk om te sturen.
Tuurlijk, ja.
Ja. Dus hij zat op zo'n soort zeilschip, was hij de kapitein van. En hij had een doodkind bij. Nu, 2/3 dagen later vertelt hij uitgebreid aan de kustwacht van Miami wat dat er eigenlijk met hem gebeurd was.
Ja.
Hij vertelde dus opnieuw dat hij de kapitein was van het zeilschip, maar wel een opdracht van de familie Duperold. En wie is dan de familie Duperold? We zetten even de hele uitleg van onze Julian op pauze. We gaan eens even kijken wie de familie Duperold is.
Oké. Okay.
Deze familie bestond uit de 40-jarige Arthur Duperold, zijn vrouw Jean van 38, en hun drie kinderen. De 14-jarige Brian, de 11-jarige Terry Joe en de 7-jarige Renee. Gezin van 5. Het gezin woonde in Green Bay, Wisconsin. En Arthur die had een succesvolle job als oogarts. En meer specifiek was hij gespecialiseerd in contactlenzen. Ja, dat heb ik gevonden. En het was Arthur's grote droom om zijn gezin ooit mee te kunnen nemen op een cruise richting warmer weer. En warmere oorden. En wat komt er dan natuurlijk in hem op? De Bahamas. Dan is het uiteindelijk dus het jaar 1961 en op dat moment heeft Arthur genoeg geld bij elkaar gespoord om deze cruise te kunnen maken met zijn gezin.
Bij elkaar gespoord. Gespaard.
Gespaard. Oeps, ja, bij elkaar gespaard om die cruise dus lekker te gaan maken met zijn gezin. En het gezin besloot om in november te gaan, om zo eigenlijk de koude winter even achter zich te laten in Wisconsin.
Ja, want dan wordt het wel koud,
Inderdaad. Begin november komt het gezin aan in Fort Lauderdale. En hier huren ze de Bluebell voor $515 voor een week. In vandaags geld zou dat $5,129 zijn.
Ja.
Voor een week. Dus
dat is veel geld.
Dat is al behoorlijk, hè. En de familie had aan een vriend van hun, genaamd Julian Harvey, onze man van net, die trouwens 44 is, gevraagd of hij de boot wou besturen die week, terwijl dat zij daarop zaten. En ze zouden hem daar $100 per dag voor geven. Wederom, vandaag geld is dat $996.
Per dag?
Per dag.
Oké.
Ja. Handig. En ja, natuurlijk ging Julian hierop in. Hè. Ze waren vrienden. Natuurlijk, het was even mooi cashen voor die man. En ook Julians zesde vrouw al. Hij was al 5 keer getrouwd en gescheiden. Maar zijn zesde vrouw, Mary Dean, die 34 is, die ging ook mee. En ik heb in sommige bronnen gevonden dat ze meeging als kok, maar niet in allemaal. Dus oftewel werkte zij dat dan als kok, oftewel was ze mee omdat haar man, Julian, op de boot zat. Maar goed, ze zouden dus met 7 man aan boord gaan van dat zeilschip. Ze vertrekken uiteindelijk op 8 november in de vroege namiddag richting de Bahamas. En wat doen die daar? Ze maken meerdere tussenstops op de verschillende eilandjes die tot de Bahamas horen. Ja. Ze snorkelen, ze kopen souvenirs op de eilanden, ze komen in contact met locals, ze gaan daar ook heel lokaal eten. En eigenlijk ging die hele reis gewoon super, super goed.
Mm.
Er was geen vuiltje aan de lucht, iedereen had plezier. En alles was eigenlijk, ja, happy go, merry life.
Ja, blijkbaar. Op de boot.
Tot die ene bui dan toch. Volgens Julian, nu gaan we terug naar Julian. Volgens Julian was het schip rond 8:30 in de avond op 12 november, dus een dag voor hij gevonden werd, in een plotse felle regenbui terechtgekomen. Het schip begon hierdoor te kapseizen, dus het was nog niet gekapseisd, maar het was zo... Oei, ik stond hier net tegen mijn telefoon aan iedereen. Sorry daarvoor. Het was dus in het... Hij was aan het kantelen, maar nog niet gekanteld. En terwijl dat kipteschip dus aan het... het schip aan het kantelen was, brak volgens Julian de hoofdmast recht naar beneden af. Waardoor dat hij waardoor dat die mast, Mary Dean en eigenlijk het hele Duprold gezin licht gewond raakte daardoor.
Ja,
okay, dus die mast die was recht naar beneden gevallen door het scheepsdek heen.
Oh, oké, okay, ja. Ja.
En doordat dat op dat moment dat door het scheepsdek ging, werd Julian eigenlijk afgescheiden van de rest van hen, van de andere zes. Dus van het gezin en zijn vrouw.
Ja, oké. Okay.
En, even kijken hoor. Ja, ja. Hij was dus afgescheiden run. Ondertussen lag ook zo, ja, heel dat touwen ding dat bij die mast zit. Alles lag daarop. Hij geraakte er niet door. En hij had geprobeerd om... Hij was een soort van, ja, ijzerschaar gaan halen. Tang waarmee hij alleszins het touwen wou gaan doorknippen. En hij probeerde om ruimte te maken. Maar die mast had dus het schip wat doorboord. En daardoor waren er ook gasleidingen doorboord geraakt. Okay. Dus terwijl dat hij eigenlijk bezig was met te proberen zich over het dek te wanen naar de anderen toe, was er een plotselinge brand uitgebroken, waardoor dat hij niemand kon redden.
Oké.
Okay. Ja. De anderen waren volgens hem oftewel in het water gesprongen, oftewel op het schip verbleven. Maar ja. Hij zelf was dan wel gesprongen en had dus het reddingsbootje nog gevonden om op te gaan dobberen.
Ja.
Ja. Hoe zit dat dan met dat
kind
dat hem bij heeft? Goed, hij zegt van, dit is het lichaam van Terry Jo. Dus het tweede... Het tweede kind, Terry Jo van 11. Hij zei, wat zei hij? Hij zat dus op dat bootje rond te drijven toen haar lichaam eigenlijk voorbij
dreef.
En hij had dan eigenlijk haar van het water in het bootje gehaald om haar te reanimeren. Hij heeft nog geprobeerd om haar te reanimeren. Hij faalde daar wel in, maar dan besloot hij wel om haar lichaam bij zich in de boot te houden uit respect en te zorgen dat zij wel, dat ze niet verloren ging op zee.
Ja.
En volgens hem was de rest ook vast en zeker overleden. Okay. Julian was dus de enige overlever van die ramp. En hij moet dus aan verschillende autoriteiten zijn verhaal vertellen. En op den duur hebben de autoriteiten zoiets van, en met op den duur bedoel ik echt in de eerste paar dagen al, zitten die autoriteiten toch met een aantal vragen. Hè? Hij was bijvoorbeeld bij de kustwacht van Miami geweest, maar de US Coast Guard is een echte, een echt iets. Dus bij de Coast Guard moest hij gaan. Hij was dan ook in Nassau verhoord, op de Bahama's. Dus op verschillende plaatsen. En de autoriteiten die beginnen zich toch een aantal vragen te stellen. Het begint eigenlijk al met die mast dat afbrak. Het was namelijk niet mogelijk dat een mast recht naar beneden zou vallen. Die masten, eigenlijk breken die eerder af en vallen dan schuin in een hoek neer. Zo'n mast, hè? Als dat afbreekt, door de wind, alles, dat valt niet recht omlaag, dat breekt af en staat in een, of valt in een bepaalde hoek naar omlaag.
Want het zit met touwen nog vast, hè? Dus dat wordt eigenlijk opzij getrokken, denk ik.
Ja. Ja. Inderdaad, überhaupt, als je...
Dat kan niet zo en dan...
Maar als je iets van stormweer hebt, natuurlijk, alles beweegt, alles doet, dat is logisch, door die klap.
Ja, ook nog eens.
Dat is niet logisch dat zo'n mast, dat afbreekt, maar gewoon recht naar omlaag valt.
Dat dat gewoon zo afbreekt, even zo opzij springt en dan
precies zo naar beneden. Dus wat zeggen die autoriteiten? Dat is toch vrij onwaarschijnlijk. Nu, wat Julian nog had verteld, was dat terwijl hij dus afgescheiden was van de rest, dat Arthur, dus de vader van het gezin, dat die snel aan het stuur is gaan staan en het roer had overgenomen, zodat Julian... die ijzerschaar of iets kon gaan halen. Of die
maar die zat toch daaronder? Of nee?
Nee, die zaten allemaal op het dek. Hè? Maar de boot was nog niet volledig in twee of zo. En Julian was eigenlijk... Hij was de kapitein. Hij moest sturen. Maar op het moment dat die mast viel en zo...
Komt die papa?
Heeft hij dus aan de papa, Arthur, gevraagd om te sturen, zodat hij ondertussen spullen kon gaan halen om alles op te ruimen, eigenlijk.
Oké. Okay.
Dus... Dat zegt hij. Maar wat zegt hij? Hij zegt dat Arthur in de verkeerde richting aan het sturen was. Terwijl dat hij dus ondertussen probeerde die kabels door te knippen.
Ja.
En wat zeggen de autoriteiten? Dat is raar. Want Arthur was namelijk een ervaren zeiler. Hij wist eigenlijk perfect hoe dat hij moest zeilen. Maar in dit geval wou hij graag met zijn gezin alles kunnen doen. En had hij dus iemand had hij dus Julian daarvoor gevraagd. Maar in principe was Arthur gewoon een ervaren zeiler. Die wist wel hoe dat hij daarmee moest omgaan met zo'n boot. Die wist wel hoe dat hij moest sturen. En zij hadden zoiets van, die zou nooit zomaar de verkeerde kant uitvaren. Met de verkeerde kant bedoel ik dus naar de wind toe in plaats van weg van
de wind
voor het vuur, zo gezegd, dat was uitgebroken. En dat vonden ze ook weer raar. En daarnaast kon Julian ook niet verklaren waarom dat de vuurtoren van een nabijgelegen eiland geen enkel vuur, geen enkele vlammen zijn, niks. Ja. Die hadden daar niks van gezien. En daar had Julian geen verklaring voor. En dan had ze nog een vraag voor hem. Waarom had hij niet geprobeerd om aan land te komen met het lichaam van... Hè, waarvan hij zei Terry Joe. Als je toch dat lichaam bij hebt en je wilt dat mensen dat weten, waarom zijt jij op zee blijven ronddobberen en zijt je niet richting land gegaan? Dat vragen ze zich ook af. Daarnaast waren zijn verklaringen ook niet consistent en vertelde hij andere versies aan verschillende mensen.
Mm-hmm.
En dat is alarmerend voor de autoriteiten. Maar goed, weet je, hij is de enige overlevende op dat schip.
Ja, ja.
Er zijn geen andere lichamen gevonden buiten het lichaampje dat hij dan
van dat kind
mee had. En ze konden het dus eigenlijk niet achterhalen of dat hij loog of niet. En voorlopig moesten ze het dus eigenlijk wel voor waar aannemen. Ze hadden
geen keuze.
Niet veel keus. Tot er iets onverwachts gebeurt op 16 november. 3 dagen nadat Julian gered werd. Op 16 november zag de tweede officier van het vrachtschip, genaamd Captain Theo, iets drijven in de wateren van het Northwest Providence Kanaal. Wat is dat? Dat is zo'n zeekanaal en dit scheidt eigenlijk de twee grootste eilanden van de Bahama's.
Okay.
Hij wist onmiddellijk dat het geen boot was, daarvoor was het te klein wat hij zag, maar het was ook geen afval, want daarvoor was het te groot. Maar goed, het zag ook zo wat wit uit. Je zag het eigenlijk niet zo goed in de golven, hè, want dat komt van dat wit schuim op natuurlijk. Maar goed, hij had toch zoiets van, wat is dat? En hij heeft dan de kapitein ingelicht en deze is dan richting dat stuk, ding, wat daar was, gaan varen. En toen ze dichterbij kwamen, zagen ze tot hun grote verbazing dat het een jong meisje was.
Oh, okay.
Dat op een klein reddingsvlotje zat. Een kurken, witte reddingsvlotje. Ze had alleen een witte broek aan, een wit licht t-shirtje.
Oh god, ja.
Ze was dus volledig blootgesteld aan alle elementen.
Ja.
Het meisje zwaaide nog zo wat.
Ja.
Lusteloos eigenlijk, kon nog zo'n beetje zwaaien naar hen. En net voordat ze haar aan boord haalde, trok een bemanningslid nog een foto van het meisje op dat vlot.
Ja.
Die foto is later enorm bekend geworden. Ik ga die foto ook sowieso delen in het beeldmateriaal, maar dit is een heel, heel bekende foto geworden van het meisje. Nu, het was nog niet zo makkelijk om haar op dat vrachtschip te krijgen. Want wat zagen ze? Ten eerste, ze zat op een mini vlotje. Dat vlotje, dat was van kurk, dat was uiteen aan het
vallen.
En wat zagen ze? Vlak bij haar in de buurt waren er allemaal haaien aan het rondzwemmen. Dus wat deed die bemanning? Die begonnen allemaal naar het kleine meisje te roepen van niet in het water, jij mocht niet in het water springen, wacht. En uiteindelijk is dan een crewlid met een eigen reddingsbootje naar beneden gegaan, heeft haar overgeheveld in dat bootje en ze zijn terug op het schip gegaan. Hè? Dus een crewlid redde het meisje en ze werd naar een spare cabin, dus zowat een extra cabine die niet gebruikt werd, werd ze eigenlijk gebracht. Het meisje kon nauwelijks praten. Ze was extreem uitgedroogd. Ze zat onder de brandwonden van de zon. Haar hele huid zat onder het zout. Haar lippen waren kurkdroog. En ze verleende haar hier eigenlijk de eerste zorgen. Wat bedoel ik daarmee? Ze gaven haar water. Ze depte eigenlijk met sponsen het zout van haar lichaam af. We zijn in 1961. Ze deden vaseline op haar lippen, ze zorgden dat ze warm was, een beetje. Ja. Maar en aan een tijdje wist het meisje met een hele heese stem haarzelf te identificeren. Ze zei, ik ben Terry Joe Duperold.
Ah, oké. Okay.
Zij was dus het 11-jarige meisje dat waarvan Julian had gezegd dat hij het lichaam
bij had.
Ja. Ik zal al heel snel even dat uit de wereld helpen. Hij had niet het lichaam van Terry Joe bij. Hij dacht dat, maar eigenlijk later bleek dat het van het lichaam van Renee was.
Ah, de jongste.
Dus het jongste meisje van 7. Goed. Terry die vertelt daar dat ze enkele dagen had rondgedreven op open zee nadat haar boot gezonken was waar ze op zat. Maar ze konden eigenlijk niet veel verder vragen, want meer kon ze niet zeggen. Want haar lichaam, ja, ze was zodanig op dat haar lichaam het ook begon op te geven. Haar spraak viel weg en op den duur kon ze nog maar heel lichtjes zo wat knikken en doen. En uiteindelijk zakt het kindje daar eigenlijk weg, zakt Terry Jo weg in een semi-comateuze toestand. Die van het schip, die bellen onmiddellijk naar de hulpdiensten. Die komen met van die helikopter, van die trauma-helikopters af. En Terry wordt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. En hier wordt ze eigenlijk heel even, voor een paar uurtjes, in coma gehouden. Terwijl dat de artsen haar vocht bijgaven en haar brandwonden en zo allemaal verzorgden. Gewoon zodat ze geen
extra pijn zou
hebben. De kapitein van het schip bracht ook tegelijk de kustwacht van Amerika op de hoogte. Want ja, dit was natuurlijk een hele wending in die hele zaak van Julian die daar aankwam. Nu, 3 uur nadat Terry Jo in het ziekenhuis aankwam, kwam ze terug bij. Maar ze was nog veel te zwak om haar verhaal te vertellen. Dus de eerstvolgende dagen eigenlijk is hij nog niet in staat...
Om te vertellen,
om haar versies van de feiten te vertellen van wat er gebeurd is.
Ja.
Nu, ze besluiten niet af te wachten totdat Terry Jo kan praten. Ze besluiten ondertussen... de onderzoekers besluiten om de andere overlever, het heugelijke... nieuws te gaan vertellen. Want hij is helemaal niet de enigste die het overleefd heeft. En dat is goed nieuws. Een dag nadat Terry Jo gevonden wordt, op 17 november, wordt Julian opnieuw ondervraagd door de Miami Coast Guard. En hij vertelt opnieuw het hele verhaal met dat de mast omlaag viel met de brand, dat hij niemand heeft kunnen redden. Heel dat verhaal komt terug. En hij is eigenlijk bezig en maar aan het vertellen, tot op een bepaald moment een kapitein binnenwandelt bij hun en zei dat er nog een overlever gevonden was.
Ja.
Julian's eerste reactie, hij riep daar blijkbaar, oh my god! Waarop hij toen eigenlijk heel rustig verder zei van, oh, maar dat is geweldig dat ze gevonden is. Want ja, ik bedoel, als je denkt dat iedereen dood is en dan leeft er iemand, ja, tuurlijk ben je toch blij of...
Ja, tuurlijk.
Dat is toch...
Ja, maar hij is zo heel...
Ja, hij is...
Niet blij genoeg.
Niet blij genoeg, maar gewoon hij reageert en oh my god, was heel intens. Heel alsof hem schrok. En dan pakte hem zich precies terug bij elkaar en zei van, oh, maar dat is geweldig. Hè? Er wordt hem ook nog meegedeeld dat men op die dag, 17 november, zou gaan beginnen met een onderzoek naar het zinken van de Bluebell. Ja. En eigenlijk niet heel veel later vraagt Julian of dat hij naar huis mocht gaan. Of dat het verhoor een andere keer door kon. Want hij was eigenlijk echt wel heel moe. En hij wou gaan rusten. Hij wou naar zijn familie toe. Het waren lange dagen geweest, ook voor hem. En zijn verzoek wordt ingewilligd door de onderzoekers. Die hebben zoiets van, oké, goed, we zetten het dan op een ander moment wel voort. De volgende dag, bronnen verschillen. Sommigen zeggen letterlijk al 2 uur later, maar de meeste bronnen zeggen de volgende dag. Dus wij gaan naar 18 november.
Okay.
De volgende dag vond een medewerker van het Sandman Motel, dat ligt in Biscayne Boulevard, eigenlijk vlakbij de plaats waar dat Julian verhoord werd door de Coast Guard, vindt een medewerker het levenloze lichaam van Julian Harvey in een motelkamer.
Oh, oké. Okay.
Ja, hij had ingecheckt de dag ervoor onder een valse naam, genaamd John Monroe. En hij had daarna een afscheidsbrief van 2 pagina's geschreven, alvorens zichzelf van het leven te benemen.
Okay.
En die afscheidsbrief was bedoeld voor een van zijn beste vrienden van vroeger in de tijd.
Okay.
Vroeger in de tijd. In zijn brief stond, en ik quote, ik word te moe en nerveus. Ik kan het niet langer aan. Verder wordt er ook gevraagd om voor zijn 14-jarige zoon te zorgen en daarna vroeg hij ook of dat hij begraven mocht worden op zee.
Oké. Ja.
Waarom zou Julian zijn eigen leven nemen net nadat eigenlijk dat goede nieuws kwam dat Terry Jo het ook gehaald had? Wel, bij deze jongens gaan we nu naar de clue
van het verhaal.
Na een aantal dagen was Terry Jo in staat om de onderzoekers haar versie van het verhaal te vertellen. En het verhaal van Terry Jo verschilde drastisch van dat van de ondertussen overleden Julian Harvey. Hè? Ze hebben haar ook wel verteld dan dat hij overleden was ondertussen. Volgens Terry Jo begon op 12 november hun terugkeer naar Fort Lauderdale. Mm-hmm. Dus was eigenlijk de dag dat ze omkeerden met de boot om terug te keren. Terry Jo ging rond 9 uur 's avonds naar de lager gelegen cabine om te gaan slapen. Mm-hmm. Terwijl dat de anderen nog op het dek verbleven. Normaal gezien zou haar zusje, Renee en zo, ook gaan slapen. Maar vandaag was het uitzonderlijk. Zij was als enigste al echt moe, ging slapen. En de rest bleef boven op het dek.
Mm-hmm.
Ze valt in slaap, maar na een tijdje wordt ze wakker doordat ze haar broertje hoort roepen. En hij roept, papa, help, papa, help. Ze hoorde daarna ook nog het geluid van meerdere mensen die over het dek heen en weer aan het lopen waren. Het was een hele tumultueuze situatie en ze besefte op dat moment wel dat er iets mis was.
Ja.
Goed, Terry Jo durfde wel niet gelijk opstaan om te gaan kijken. Ik bedoel, can you blame her? Ze is 11.
Mm-hmm.
Dus ze moet zo wat haar moed bijeenrapen en op den duur lukt haar dat wel. En dan besluit ze toch om de trappen naar boven te nemen en eens te gaan kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is op dat dek. De kleine Terry Jo loopt naar boven en zodra dat ze de deur opendeed, zag ze haar mama en Brian, haar broer, op de grond liggen in een grote plas bloed op het dek.
Oké. Okay.
Terry Jo zei dat ze onmiddellijk was, wist dat ze allebei overleden waren.
Mm-hmm.
Terry Jo, 11 jaar, helemaal in shock. Haar mama en broer ligt er dood. En ze loopt eigenlijk verder over het dek op zoek naar de rest. Wanneer dat ze Julian tegenkomt. En eigenlijk vraagt ze vraagt hem van, wat is er aan de hand? Wat is er hier gaande? Julian antwoordde haar niet, maar sloeg haar in haar gezicht. En schreeuwde eigenlijk dat ze terug naar beneden moest in die cabine.
Oké, ja.
Terry Jo kroop van schrik in elkaar. Ja, ja. Die gaat er naar binnen. Die kruipt daar op haar bed helemaal in gedoken. Maar na ongeveer 15 minuten merkte ze dat er allemaal water en olie naar binnen begon te lopen op het schip.
Okay,
het schip was aan het zinken.
Ja, meestal als er water binnenkomt.
Inderdaad. Ja. Hè? Zij beseft ook wel van, dit klopt niet. Nu, op een bepaald moment, dat water begint langzaam in die cabine te lopen, nog niet te extreem. Ja, ja. Nu, op een bepaald moment kwam Julian de cabine binnen met een rifle. Een rifle is een geweer.
Ja, een geweer. Ja,
nog een geweer. En in zijn handen. En de twee maakten eigenlijk oogcontact met elkaar. Terry Jo, die dacht nu van, nu is het gedaan, hè. Mijn mama en mijn broer zijn dood. Ze wist niet waar dat haar zusje was. Ze wist niet waar haar papa was. Ook niet waar de vrouw van Julian was. Maar ze had zoiets van, dit is het. Hij gaat mij hier vermoorden. En ik ga ten onder gaan samen met de rest van mijn familie.
Ja.
Maar Julian, die keek haar dus gewoon aan. Hij keek haar aan en zonder haar neer te schieten of iets te zeggen, keerde hij zich om en ging terug naar het dek.
Oké, ja, graag.
Ja.
Heel graag.
Terry Jo, die blijft er natuurlijk op dat bed zitten helemaal. En ondertussen hoort ze zo op het dek precies het geklop van een hamer. Ze kan het niet helemaal thuis brengen. Maar uiteindelijk begint dat water hoger en hoger te staan. En uiteindelijk staat het water tot aan haar bed.
Oké.
En op dat moment heeft Terry Jo geen enkele keuze maar terug naar het dek te keren, waar Julian is, waar haar mama en broer liggen, om te zorgen dat ze natuurlijk
niet
verdrinkt. Ze moet daar eigenlijk op dat moment al zo wat een weg door het water heen banen, zo wat moeilijk. En in haar eigen hoopte ze gewoon heel hard dat ze de lichamen van haar mama en broer, of wie dan ook, niet voorbij zou zien drijven. Ze hoopte gewoon van, ik wil dat niet zien terwijl ik hier probeer weg te geraken. Eenmaal op het dek zag ze Julian in zijn eentje bezig met de reddingsboot, met het rubberen bootje in orde te maken. Terry Jo die gaat naar hem toe. Ze vraagt aan hem of het schip aan het zinken is en hij bevestigt. Hij zegt, ja, het schip is aan het zinken. Punt.
Ja.
Op dat moment beval Julian Terry Jo om het touw vast te houden, wat eigenlijk aan het reddingsbootje zat, zodat het niet weg kon. En zij moest dat vasthouden, zodat hij even nog wat spullen kon gaan halen op het schip, whatever hij nog wou meenemen.
Ja.
Maar Terry Jo was niet sterk genoeg en kon het touw niet vasthouden en het glipte tussen haar vingers door. Waardoor het bootje dus begon weg te drijven van het zinkende zeilschip. Ja. Toen Julian terugkwam en dat zag, sprong hij overboord en zwom naar de rubberboot terwijl hij de 11-jarige Terry Jo achterliet op het zinkende schip.
Oké. Okay.
Dit was de laatste keer dat ze Julian heeft gezien. Hij gaat daar dus weg.
Ja,
op dat bootje. Hij heeft dat gehaald. Hij is weg. Zij zit op dat schip. En ze is eigenlijk volledig in shock. Want waar is haar papa? Mm-hmm. Waar is haar zus? Waar is de vrouw van Julian? Haar mama en haar broer liggen dood op dat dek ergens. Ze weet eigenlijk helemaal niet wat ze moet doen. Maar ze beseft wel dat als ze een kans zou maken om eruit te komen, dat ze snel moest gaan handelen. En op dat moment herinnert Terry Jo haar dat er nog een klein kurkenreddingsslotje aanwezig was in de hoofdcabine.
Ah, oké. Okay.
Ze wist naar die hoofdcabine te gaan en ze wist dat reddingsslotje los te maken. En eigenlijk op het moment dat het dek onder water kwam te staan, dus eigenlijk dat de bootsgoeders helemaal verzonken is, gooide ze het reddingsslotje over de rand, sprong ze erachteraan en zwom ze daar naartoe en klom ze daar op. Nu, dat reddingsvlotje, dat was heel klein. Dat was 1,50 meter op 60 centimeter.
Oeh, ja,
dat is heel klein. Dus het was zo klein dat Terry Jo alleen maar rechtop kon zitten. En nog iets, dat kurk begon langzaam af te brokkelen. Waardoor ze ook een bepaald moment wel met haar benen in het water moest zitten.
Ja.
Terwijl dat het een niet... Ja, geweten is, hè, dat er haaien zaten, alles. Maar goed, ze is op dat vlot geraakt.
Ja.
En ze zit moederziel alleen op open zee. Zonder haar gezinsleden, die dat hoogstwaarschijnlijk allemaal dood waren dan, maar eigenlijk wisten het niet zeker. Ja. Ze had gewoon zoiets van, waar zijn die naartoe? Hè, en eigenlijk dan ook nog eens door de man die daar verantwoordelijk was voor hun veiligheid op dat schip te bewaren. Want Julian moest als kapitein natuurlijk zorgen dat alles vlotjes verliep. Nog helemaal in shock brengt het kleine meisje 4 dagen door op open zee. Zonder eten, zonder drinken, zonder bescherming tegen de zon overdag of tegen de koude nachten. Ik denk dat ze op de eerste of tweede dag ook al in een hele felle regenbui terecht was gekomen. Zij had maar een licht t-shirtje aan, een dun broekje aan. Ja, en zij was eigenlijk totaal niet op voorbereid. Het vlot, dat dus van kurk gemaakt was, begon ook nog eens uit elkaar te vallen. En dag na dag wordt Terry Jo eigenlijk zwakker en zwakker. En ze blijft daar maar afvragen wat er met de anderen gebeurd was. Ze was iets van, gaat iemand mij nog vinden? Ga ik hier uitgeraken? Wat gaat er gebeuren? Ze wist eigenlijk van niks. En ondertussen begint ze te verzwakken. Dus tegen dag 4 was Terry Jo eigenlijk al... Eigenlijk bijna volledig buiten bewustzijn. Ze kon nog maar een klein beetje reageren. En op die 4e dag werd ze dus uiteindelijk gered door de bemanning van dat vrachtschip.
Yes.
Ja. Terry Jo zei ook nog dat ze heel, heel zeker wist dat de mast van het schip nog intact was op het moment dat het schip begon te zinken. Mm-hmm. En dat er ook helemaal geen brand geweest was.
Mm-hmm.
Ja? Ze zei dat het eigenlijk zelfs op het moment dat daar alles is gebeurd, dat het zelfs heel erg rustig was op zee. Er was niks, er was geen bui geweest, er was niks aan de hand. Julian Harvey was verantwoordelijk voor dit drama. Maar, ja, hij was intussen zelf al overleden. En dat nieuws wordt dus ook meegedeeld aan Terry Jo. En ze vertellen haar ook dat het lichaam van haar zusje gevonden was. Dus dat ze Renee hadden gevonden, maar dat de andere lichamen, dus die van haar ouders, broer en van Mary Dean, verloren waren gegaan op zee.
Ja.
Dat zal ze haar vertellen. En dit was een vreselijke, maar echt gewoon, ik kan het me niet voorstellen, een vreselijke situatie voor dat kleine meisje. Je bent 11, je bent op de vakantie van uw leven of zo misschien, hè? Zeker. Ik bedoel, ja, hè?
Die leeftijd,
aan het cruisen met een zeilschip, hè? Op de Bahama's. En binnen een aantal uur gewoon...
Zit je op een vlot.
Zit je op een vlot? Heb je niemand meer? En staat je er gewoon eigenlijk bijna op dat moment helemaal alleen voor.
Ja.
Nu dat Terry Jo haar verhaal verteld had, en door de zelfdoding van Julian, besloten de onderzoekers om toch eens in het verleden van Julian te gaan duiken. Hè. Eens kijken of dat er misschien aanwijzingen waren waarom dat hij had gedaan wat hij had gedaan.
Ja.
Of dat is toch wel ze vermoeden, hè? Want, ja.
Ja. Goed.
En er kwamen toch wel een aantal zaken naar boven over deze man. Julian bleek een Wereldoorlog 2-veteraan te zijn. Hij heeft daarnaast ook nog gevlogen voor Korea. Oh, dus hij wist eigenlijk heel goed
wat hij deed.
Wat hem deed. Hoe hij moest sturen, hoe dat hem moest doen, alles. En ze hadden al zoiets van, oké, je weet dat al, hoezo? Ah nee, ten eerste, wat gebeurt hier dan al? En wat vond ze nog? Dat hij blijkbaar toch wel moeilijk had in zijn leven om een job te behouden. En van daaruit stroomden heel wat financiële problemen voort bij Julian. Ze duiken nog wat verder in zijn verleden. Ja, ze merken ook van, amai, die man is wel al 6 keer getrouwd geweest. Dat is toch wel behoorlijk. En als ze nog wat verder zoeken, blijkt uiteindelijk ook dat een van zijn vrouwen op een nogal mysterieuze manier overleden was door een auto-accident. Waarbij Julian de bestuurder bleek te zijn. Wat was er gebeurd? Hij was met zijn toenmalige vrouw. En de mama van die vrouw zat hij in de auto. En hij heeft uiteindelijk een accident veroorzaakt. Waarbij de auto in het water is terechtgekomen.
Okay.
Hij is kunnen ontsnappen, maar de andere twee niet. En die zijn overleden. Die zijn verdronken.
Wazig, ja.
Ja. En om het nog verdachter te maken, bleek ook nog eens dat hij al 2 keer eerder een boot had laten zinken.
Okay,
ja. Maar dit hebben ze eigenlijk nooit kunnen bewijzen of onderzoeken, omdat hij altijd wel, er waren nooit echt getuigen. Dus dan kan het misschien raar klinken, maar als jij niet kunt bewijzen dat het niet waar is...
Nee, en ook waar is die boot? Ga die boot maar eens zoeken wat die zogezegd heeft laten zinken.
Ja, begin maar eens. Hè. Ik bedoel, inderdaad. Dus eigenlijk op die manier was hem er tot nu toe mee weggekomen. Ja. Zijn verleden sprak duidelijk in zijn nadeel, maar hier konden ze hem niet meer voor verhoren. Dus wat moest men doen? Uiteindelijk kwam men met een plausibele verklaring of conclusie van wat er dus eigenlijk vermoedelijk gebeurd is op die noodlottige 12 november 1961. En waarom?
Mm-hmm.
Terwijl dat men op zoek was naar meer informatie, kwam men erachter dat Julian in juni 61, 2 maanden na zijn huwelijk met Mary Dean, een dubbele levensverzekering op haar naam had afgesloten van $20,000. In vandaag geld is een heel random bedrag, $201,896.
Oké, voilà. Dat
was het. En het was een dubbele levensverzekering. Wat betekende dat? In geval dat Mary Dean om het leven zou komen door een ongeluk,
zou Julian
het dubbele bedrag krijgen. Dus dan zou hij 40.000 krijgen, want hij had een dubbele levensverzekering op haar afgesloten. En natuurlijk, dat geld, dat kon meneer met zijn financiële problemen wel inderdaad goed gebruiken. Daarnaast had hij in oktober, dus eigenlijk een maand voordat hij met de familie Duperold op zee ging, had hij een maand daarvoor de job als kapitein aangenomen van de eigenaar van die boot. Inderdaad, want de familie Duperold heeft die boot gehuurd. Hè?
Ja.
Inderdaad, die eigenaar die had eigenlijk dus in oktober 61 aan Julian gevraagd of hij daar kapitein voor wou zijn, in ruil voor $300 per maand.
Mm-hmm.
Dat is in vandaag geld $3,028. En gratis onderdak op de boot.
Ja.
En in ruil daarvoor moest hij toeristen meenemen op cruise naar de bestemmingen waar dat zij heen wouden gaan. Hè?
Ja.
En deze combinatie bracht Julian mogelijk op het idee om zijn vrouw te vermoorden op zee. Met de toeristen als getuigen, die konden claimen dat het om een ongeluk ging, hè? Want voor dat hij erin slaagt om Mary Dean te vermoorden en iemand ziet dat, en hij werpt haar weg in zee, dan kan hij later wel roepen van, oh my god, mijn vrouw is overboord, wat is hier gebeurd? In dat opzicht. Hè. Dus hij had wel ze vermoeden dat een hij zat van een heel plan. Van dan ga ik haar vermoorden. Het moet op een ongeluk lijken. En dan kunnen de anderen bevestigen dat het een ongeluk is. En de eerste toeristen die op zijn pad kwamen, was de familie de Brault. Er wordt vermoed dat Harvey zijn vrouw vermoordde. Dus inderdaad, er wordt dus vermoed dat hij op dat schip zat. Mm-hmm. En op die 12 november eigenlijk zijn vrouw vermoordde. Maar dat Arthur, de papa, de moord gezien heeft. Oftewel heeft gezien hoe dat Julian het lichaam probeerde weg te werken van zijn vrouw.
Ja.
Ja? En ja, in dat geval is het geen getuige waar je iets aan hebt, want die heeft te veel gezien. En men vermoedt dat hij hieruit, dus eigenlijk van hieruit, uit angst, uit weet ik veel, uit bescherming, eigenlijk Arthur waarschijnlijk heeft vermoord als eerstvolgende. En daarna kwamen dan nog Joan en Brian ook nog om kijken, het leven.
Ja, die hadden misschien ook nog gezien wat er aan de hand was en gingen kijken, neem ik aan.
Inderdaad. Waarom zeg ik niet Renee? Uit de autopsie van haar lichaampje bleek dat ze verdronken was.
Ah, is die nog?
Dus daar ga ik... daar kom ik zelfs nog op terug.
Ja.
Hè? En waarom inderdaad zou hij die allemaal vermoorden? Ja, uiteindelijk waren ze dan allemaal op hun beurt getuigen geweest van de moord. Want stel je voor, Arthur heeft gezien dat Mary Dean vermoord werd. Maar misschien hebben sommige van de kinderen gezien dat hun papa vermoord werd.
Ja,
of,
ja,
iets in die aard, en dat haar zoon eigenlijk een hele kettingreactie is gekomen en dat Julian uiteindelijk besloot om
iedereen
te vermoorden. En dan met Renee, wat vermoeden ze? Ze vermoeden eigenlijk dat Renee ook nog in leven was op het moment dat de boot zonk, maar dat Julian Renee had verdronken en haar lichaam dus mee kon nemen als bewijs van het ongeluk, van kijk wat hier is gebeurd.
Yeah.
Dus ze vermoeden dat hij, dat, hij dat op die manier heeft gedaan. Nu, Terry Jo bleef leven.
Mm-hmm.
Eigenlijk weet men niet waarom.
Of
dat blijft tot op de dag van vandaag.
Ja.
Niet zeker. Maar een vermoeden dat ze hebben, is dat Terry Jo in leven bleef, waarschijnlijk gewoon te maken had met het feit dat Julian dacht dat ze toch wel zou vergaan samen met dat schip. Want hoe zou zij zonder reddingsboot, zonder iets, dat kunnen overleven? Die zou gewoon mee vergaan. Met de rest. Dus dat is waarom dat ze denken dat Terry Jo nog in leven was. Hij had misschien gewoon geen zin meer. En, of, het klinkt zo raar natuurlijk als je aan het moren bent, maar dat hij zoiets had van, ach ja, die gaat hier wel mee onder met de rest. Daar moet ik me eigenlijk geen zorgen meer over maken. Maar helaas voor hem bleek Terry Jo een vechter te zijn en ze herstelt uiteindelijk fysiek gezien volledig.
Ja.
Laten we eens kijken hoe dat Terry Jo's leven eruit zag na dit vreselijke drama. Ongeveer een maand na haar redding keerde Terry Jo terug naar Wisconsin om bij haar tante, nonkel, neefjes, nichtjes en oma te gaan wonen.
Ja.
Haar familie wilde haar een zo normaal mogelijke jeugd geven na alles. Ze zouden eigenlijk niet per se te veel stilstaan bij alles, niet te hard focussen op... het hele drama zouden eigenlijk dat zij op een zo gezond mogelijke manier terug in het leven zou kunnen stappen en terug een normaal leven zou kunnen opvatten. Maar ja, hetgene wat natuurlijk niet verwonderlijk is dat het nog heel, heel lang voor haar zou duren eer dat ze ook al maar tegen iemand anders, buiten tegen de onderzoekers, zou praten over wat er die nacht gebeurd is.
Ja.
Zij zou 20 jaar lang niks hebben gezegd tegen de andere familieleden. De enige tegen wie ze eigenlijk vrij snel heeft gepraat was tegen de onderzoekers.
Ja.
Voor de andere heeft ze eigenlijk gezwegen. Ze kreeg wel bakken met steun van haar omgeving, die zich niet konden voorstellen hoe het was om je hele gezin te verliezen op een paar uur, zonder enige vorm van afscheid. Want Terry Jo heeft ook nooit dag kunnen zeggen
zo gaan slapen,
tegen iemand die is gaan slapen, werd wakker en het was gedaan. En nadat Terry Jo uiteindelijk terug in een normale ritme terecht kwam, besloot ze om een jaar later, in 1962, haar naam te veranderen van Terry Jo naar Terry. T-E-R-E. Terry.
Ah,
Terry. 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 En eigenlijk om dat hele hoofdstuk achter haar te laten. Want natuurlijk, in alle nieuwsberichten, in alle kranten, Terry Jo natuurlijk. En voor haar was dat eigenlijk een jaar later...
Te veel.
Ja, had ze zoiets van, dat wil ik achter mij laten. Nu, een jaar later verandert ze haar naam, maar het zou nog jaren duren om alles te verwerken. En dat deed ze samen met de hulp van een psychiater. Alleen, focust die psychiater jarenlang eigenlijk op de moorden die gebeurd waren. Terwijl Terry op dat moment eigenlijk aangaf van, ik heb geen enkele moord gezien.
Ja.
Ik heb geen enkele moord zien gebeuren. Ik zit niet met het feit van die moorden, want ik weet niet wat daar... Of wat dat daar geweest is of zo.
Of hoe dat gebeurd is.
Maar ja, hè, na jaren later vond ze eigenlijk pas de kern. Het ging eigenlijk voor Terry voornamelijk om het verlies dat ze gekend had. Het feit dat ze geen afscheid heeft kunnen nemen, dat iedereen weg was. En pas toen dat gevoel erkend kon worden en ruimte voor was, begon het ook wel te beteren met haar.
Ja.
Nu, dit is zo'n bittersweet detail. Ik vond dit zo... Zoiets zielig, ik kreeg echt helemaal kippenvel van dit detail. Maar jarenlang is Terry eigenlijk blijven geloven dat haar papa nog leefde, omdat ze zijn lichaam als eigenlijk nooit gezien heeft. Ja. Ze heeft het lichaam van haar mama en broer gezien. Ze weet dan van de autoriteiten dat het lichaam van haar zusje gevonden was.
Mm-hmm.
Maar de enige van haar gezin die nooit gevonden is, of die zij zelf nooit gezien heeft, is haar papa. En zij bleef dus in haar eigen hopen dat hij nog leefde. En zo reed ze eigenlijk door de jaren heen meerdere keren naar South Carolina of Florida, tot bij de kust, om bij de kust te zijn in de hoop eigenlijk dat haar papa daar op een dag zou opdagen en terug zou staan.
Ja.
Ze wou en kon niet geloven dat haar papa voorgoed weg was. In haar hoofd was hij nog in leven, of toch iets... Pas toen dat Terry Jo ergens in de 30 was, dus meer dan 20 jaar later, heeft ze eigenlijk voor haarzelf een plaats gevonden om de dood van haar vader te kunnen accepteren en om hem eigenlijk ook te kunnen beginnen rouwen.
Mm-hmm.
Dat is dus eigenlijk pas 20 jaar na datum heeft ze dat kunnen plaatsen. Maar ja, je kunt daar ook geen tijd op plaatsen over hoe lang zoiets duurt. En het zou dan nog eens 49 jaar duren, sinds dat ze gered is, eer dat ze een interview zou geven waarin ze eigenlijk haar hele verhaal vertelde aan de buitenwereld. Op 6 mei 2010 gaf ze een interview voor de ochtendshow Today en vertelde ze dus wat ze had meegemaakt, haar tijd op zee, alles. En ze vertelde ook dat ze dacht dat ze er voor een reden gered was, dat er wel iets achter zat. Voor haar was de reden dat als ze ook maar één persoon kon helpen met haar verhaal te delen, dan was voor haar eigenlijk de opzet geslaagd. Als ze één persoon kon helpen om te leren gaan met een zeer traumatische gebeurtenis, dan was dat de reden voor haar gered te zijn geweest natuurlijk. Nu, in dezelfde maand, dus in mei 2010, brengt ze ook haar eigen memoir uit, genaamd Alone, Orphaned on the Ocean. Want dat heb ik niet gezegd, omdat ik in het Nederlands vind ik het zo een raar woord.
Vertaling, ja.
Maar zij werd dus inderdaad de sea orphan genoemd, de zeewees.
Ja.
Ja, ik vind het...
Ja, zeewees.
De zeewees. Maar goed, klinkt gewoon raar in het Nederlands, vind ik. Maar. En in dat boek vertelt ze dus het verhaal van haar tijd op zee en hoe ze haar leven eigenlijk heeft geleid en opgepakt na de tragedie. Ze schreef het boek samen met... psycholoog en survival-expert Richard Logan, die dat ook, dit vond ik wel een bijzonder detail, tijdens het schrijven van haar boek heeft Richard Logan Terry een waarheidsserum laten drinken in de hoop dat ze haar misschien meer dingen zou kunnen herinneren. Nu, dat waarheidsserum, dat was eigenlijk sodium amytal en dat heeft een kalmerende en hypnotische eigenschappen. Of dat gewerkt heeft, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Maar Terry blijft tot op de dag van vandaag wel volhouden dat haar herinneringen echt zijn. Dat wat ze schrijft, wat ze zegt, dat geen verzonnen dingen zijn. Zoiets dat ze gaten heeft proberen invullen of zo. Ze vertelt wat zij weet.
Ja, ja.
En daar blijft ze op dat moment ook gewoon
bij.
Nu, vandaag de dag is Terry getrouwd en heeft ze 2 kinderen. Ze woont nog steeds in Wisconsin en hoewel dat ze nu op pensioen is, heeft ze eigenlijk haar hele leven toegewijd aan het beschermen van de oceaan.
Oké.
Ja, want de oceaan had ook haar leven gered op het moment dat het nodig was. Zo ziet zij dat. Ja, ik heb ook zoiets van... gered.
De mensen op dat schip.
Maar het was ook nogal... Maar goed, natuurlijk, zij heeft 4 dagen op de oceaan doorgebracht.
Ja, ja.
Zij heeft op de een of andere manier een band gevormd met de zee. En dat is dus wat ze ook in haar hele leven... ze heeft daar via allerlei organisaties ingezet. Opdat de oceanen beschermd worden. Dat die ook niet te vervuild raken. Niet te dit, niet te dat.
Oké.
Ja. En dan nu, want we zijn eigenlijk haast op het einde, komen we terug bij dat wat jij zei van de oranje boordjes. Door Terry, door Terry's zaak, zijn er zelfs veranderingen doorgevoerd rond de kustwachtregeling. Terry zat namelijk op een witte vlot, in witte kleren, alles. En die kleur ging helemaal weg tussen eigenlijk de golven op de zee. Want wat bleek, terwijl dat zij op zee zat, op dag 2 was er al een vliegtuig overgevlogen. Laat nu, maar die hadden haar niet opgemerkt, omdat alles wat wit was. Dus het was gewoon veel moeilijker om iemand te lokaliseren op zee. En tegenwoordig zijn de bootjes dus fel oranje. Zodat men makkelijker zichtbaar is. En deze verandering werd eigenlijk een jaar na de redding van Terry voorgesteld om aangenomen te worden. Terry heeft haarzelf hersteld en hoewel haar leven allesbehalve makkelijk was, is ze nu een voorbeeld voor vele mensen in hoe je omgaat met zo'n vreselijk trauma.
Ja.
En dat was het verhaal van Terry Jo Tuperold.
Applaus.
Ja.
Voor jou.
Wat vond je ervan?
Ja, gek. Ik denk niet dat er nog mensen zijn met een soortgelijk verhaal.
Dit is voor mij ook zo one of a kind en zo dan. Dat je... Je moordt daar een heel gezin uit. Je denkt, ik ben de enige overlevende. En 3 dagen later zeggen ze, er is nog een.
Ja, of je hebt daar 3 dagen op zee gezeten.
En, zij heeft 4 dagen. Zij heeft 4 dagen op zee doorgebracht. En dat is gewoon een maf.
Ja, ze hebben een hele werkweek.
Een maf verhaal. Als ze... En ook zoveel geluk gehad. Want als Terry Jo niet gevonden was, dan was die Julian... ermee weggeraakt.
Ja.
Dan hadden ze nooit het tegendeel... Ze hadden nooit kunnen bewijzen dat het niet waar was.
Ja, nee,
ook niet dat het waar was, maar ook niet dat het niet waar was.
Dus dan. Zo zit je maar.
En trouwens, voor de liefhebbers, dat boek kun je ook wel online bestellen. Voor zij die dat het willen lezen. Het is denk ik ook zelfs verkrijgbaar in een e-book en een luisterboek. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het verhaal van Terry Jo voor de rest.
Oké. Okay.
Goed. Lieve luisteraars, het beeldmateriaal van de zaak komt natuurlijk ook weer op alle socials terecht. Hè, dat is op dezelfde dag als dat deze aflevering uitkomt, woensdag. Voor zij die dat het hele riedeltje ondertussen nog niet weten, jullie kunnen ons vinden op Instagram onder @levenslangpodcast. Daar zijn we eigenlijk ook het meest op terug te vinden, of ik toch. Zit ik het meest op te kijken. Dan hebben we ook nog Facebook. Daar vinden jullie ons onder Levenslang. En voor zij die heel graag willen meedelen wat dat deze zaak met hen gedaan heeft. Of als je nog verzoekjes hebt voor andere zaken. Of wat dan ook. Kun je ons ook nog mailen naar levenslangpodcast@gmail.com. En dan denk ik dat we daarmee deze aflevering afsluiten.
Goed.
Okay. Lieve luisteraars, tot binnen 2 weken.
Doei.
Dag.